Op deze eerste Adventszondag openen we het boek Job en lezen met elkaar heel hoofdstuk 19, Job 19. En even voor het verband, we vallen zomaar midden in zo'n boek binnen. Ondertussen, tot en met hoofdstuk 18, is er al heel veel gebeurd, maar ook vooral heel veel gezegd. Job is veel in gesprek met zijn vrienden. Drie worden er bij name genoemd, hè? Elifas, Bildad en Sofar. Ze hebben het er met elkaar over, hoe kan het nou, Job, dat het zo aan toe gaat in jouw leven, dat er zulke erge dingen gebeuren. Ze hebben er allerlei verklaringen voor en naarmate het boek vordert, wordt Job steeds ongelukkiger en voelt hij zich steeds meer onbegrepen. Zo moeten we ook hoofdstuk 19 lezen als zijn reactie op Bildad. Die heeft gezegd, Job, lees het maar na in hoofdstuk 18. Job, er moet wel iets in jouw leven zijn wat niet deugt, anders zou God dit allemaal niet doen in jouw leven. En dan reageert Job. Job antwoordde echter en zei, hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Dat kan, hè? Woorden die verbrijzelen als je je onbegrepen voelt. Hoe goed ze ook zijn bedoeld. Je zo eenzaam voelt als mensen tegen je beginnen te toeteren bijna. Hè? Van zo moet het en zo zit het. En je denkt het. Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten? Als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren, weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft hij mij beroofd. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga. En heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden. En mij tegenover hem beschouwd als een van zijn vijanden. Zijn troepen zijn tezamengekomen. Ze hebben hun weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan. En wie mij kennen, zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen me als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta, spreken ze me tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees en slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? En worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voorzeker, jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard. Want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen. Opdat jullie weten dat er een oordeel is. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is het 25e vers en daarvan het eerste gedeelte. Job 19 vers 25a. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En het thema van de preek is Advent, dubbele punt. Ik weet, mijn losser is de levende. Kleine variatie op de tekst. Ik zal straks al uitleggen waarom ik daarvoor kies. Dus niet verlosser die leeft, maar losser de levende. Advent, ik weet, mijn losser is de levende. En we letten op twee dingen. Allereerst, wat betekenen die woorden in het leven van Job? Ten tweede, wat betekenen deze woorden in het licht van Jezus? En ik zou als derde punt van de preek hebben kunnen zeggen, wat betekenen die woorden voor ons? Maar dat wilde ik niet reserveren voor het laatste stukje van de preek. Maar dat is de vraag die we allemaal mee moeten nemen, heel de preek door. Als je hoort hoe Job omgaat met het lijden en hoe het licht langzaam maar zeker valt over de komst van Jezus naar de aarde. Wat betekent dat nou voor mij? Niet reserveren voor het laatste stukje, maar ik hoop dat we zo met elkaar betrokken zijn op de boodschap die God voor u en voor mij vanmiddag heeft. Advent, ik weet, mijn losser is de levende. Ja, wat betekenen deze woorden in het leven van Job? Die vraag moeten we natuurlijk wel met elkaar beantwoorden, want je zou maar zo kunnen denken dat Job de catechismus al kende en dat hij dacht aan de enige troost voor lichaam en ziel beide en dat hij met deze woorden gedacht heeft aan dat heerlijke moment dat hij eens zal opstaan uit de dood. Dat zijn allemaal wel noties die meedoen, maar het is de vraag of dat in allereerste instantie is wat Job heeft gedacht. Hij leefde ver voor de catechismus, ver voor de gereformeerden, in een Joodse context, in het Oude Testament. Job, ik ben het met de rabbijnen eens dat het boek Job waarschijnlijk door Mozes is geschreven en dat we Job, de tijd waarin hij leefde, moeten dateren in de tijd ergens van Tera en Abraham. We lezen namelijk dat Job nog 140 jaar lang leeft na de periode van zijn lijden. Daarvoor heeft hij al 10 kinderen ontvangen en heeft hij een respectabele positie, waarschijnlijk 50, 60 jaar. Dus deze man is 200 jaar oud geworden. Daarom wordt wel aangenomen dat hij in de tijd van Abraham heeft geleefd. Job, wat een drama, toch? Want daar kennen we hem wel van. In onze spreekwoorden, als je Jobstijding krijgt, zo arm bent als Job. Wat heeft die man in zeer korte tijd een klappen moeten verwerken? Al je kinderen dood. Heel je bedrijf eraan. Van het ene op het andere moment je gezondheid die niks meer voorstelt. En je zit je met een scherf te krabben, terwijl je vol zit met zweren. Hoe kan dat? Ja, een hele belangrijke vraag toen. Zeker in de beginfase, zoals de Bijbel dat openbaart in de eerste boeken van Mozes. Later zie je dat er meer en meer licht komt op dat God ook in tegenspoed heel nabij kan zijn. En dat geluk niet altijd een teken is van dat God met je bezig is. Maar zeker in die beginfase is het van wezenlijk belang Dat je weet dat God met je is als je ziet dat je vrouw vruchtbaar blijkt te zijn. Dat je kinderen je gehoorzamen en dat als je je ouders gehoorzaamt, dat je een lang leven hebt op de aarde. Heel zwart-wit. De goddeloze, die krijgen straf. En de rechtvaardigen worden beloond. Vandaar die vraag. Hoe kan dit? Want iedereen die het boek Job leest, en die Job kende in die tijd, die kon er niet omheen. Job, dat was de man waarvan de weduwe vol ontroering spraken. Die man heeft altijd oog en altijd geld en altijd aandacht en altijd gebed voor me. En Job schroomt zelf niet om die voorbeelden te noemen, niet met de borst vooruit. Van ik had toch wel gedacht dat u wat liever voor mij zou zijn, Heere God, met eerbied gesproken, want ik ben ook zo lief voor die anderen. Nee, je proeft de passie, de gloed, het vuur in het hart van deze man. Alles wat ik in mijn leven deed, deed ik voor God. Omdat u dat waard bent, omdat ik zo gelukkig ben en anderen mogen daarin delen. Hoe kan het dan dat Job zo in de narigheid terechtkomt? Ik denk dat jij het antwoord misschien wel weet. Ik zeg niet dat het het antwoord is, maar het is wel een van de antwoorden die het eerst gegeven worden. Dat komt door die nare duivel. Ja, dat wist Job niet. Die had de eerste twee hoofdstukken van zijn biografie niet gelezen. Job wist daar niet van. Dat de duivel even bij de Heere God langs ging en dat ze samen spraken over hoe dat zat. Die nare Satan. Die zorgt voor al dat kwaad. Die wil Job pijn doen. Die wil straks handen wrijvend zeggen, zie je wel, Heere God. U dacht zeker dat Job met heel zijn hart u diende, hè? Maar hij deed het alleen omdat u hem zegende. Kwam er wel goed uit. Maar straks zal die zeggen, ik bedank ervoor. Ja, dat doet zijn vrouw wel. Die adviseert Job. En dat wordt wel eens overgeslagen in het rijtje wat je mee kunt maken, gemeente. Heel erg van die kinderen, vreselijk. Ik kan het me gelukkig niet indenken wat dat moet zijn, maar sommigen van u wellicht wel, hè. Maar zijn vrouw blijft leven. Alleen ze wordt als een dode voor hem. Ze neemt afstand van hem en van God. Ze zegt, Job, doe jij dat ook? Zegen God, zeg hem vaarwel, stop er toch mee. Als degene die je door God gegeven is, die het meest intiem is, niet met je meebeweegt in de geloofsbelijdenis, maar eigenlijk ingezet wordt om jou nog extra aan de twijfelen te brengen. Je weet dat ze leeft. Ze voelt als dood. Wat heeft die Satan dat toch bijna voor elkaar gekregen, hè? Ja, gemeente, dat speelt zeker mee. De vraag die in deze preek op de achtergrond meedoet is, hoe verhoudt de Heere God zich tot het kwaad? Waarom laat hij dingen die hij zelf niet doet toch toe? En we weten de antwoorden. We hebben het onderwijs vanuit Jacobus gehoord. We hebben vanmorgen ook niet voor niets een preek gehoord die gaat over God en het lijden en hoe God dat op zich heeft genomen. Nog niet helemaal zichtbaar, maar toch. Ons wacht een toekomst vol van hoop. Maar weet u wat opvalt? Hoofdstuk 1 en 2 is geschiedenis. Dat kunnen jullie jongens en meisjes ook heel goed zien, hè? Vooral in de HSV. Dan zie je dat is één lap tekst. Dan wordt er iets beschreven, een verhaal. Hoofdstuk 1 en 2. Daar lezen we al die dingen die Job meemaakt. Maar vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 42, het laatste hoofdstuk vers 6, is het poëzie. Dat wil zeggen, dat springt steeds in. Dat zijn allemaal gesprekken tussen Job en zijn vrienden. De vrienden en Job. Gesprekken tussen God en Job, waarin het, ja, waarover gaat? Niet over de duivel. Job klaagt nergens in heel dat poëtische gedeelte waarin hij zijn hart uitstort. En die vrienden van hem trouwens ook niet, die hebben het ook niet over de duivel. Die zeggen niet van, Heere God, waarom laat u dit allemaal toe? Waarom geeft de duivel zoveel macht? Nee, die vrienden zeggen, Job, dat doet God. Jij kunt wel zeggen dat je onschuldig bent, Maar al die dingen die hij meemaakt, die moeten ergens een verborgen oorzaak hebben. Ga nou maar verder graven. In je geheugen. In je portemonnee. Ga alles nog maar eens na. Of je wel echt zo betrouwbaar bent geweest, want dit kan toch niet. God zegent de goede. En hij straft de slechte. Als jij zegt dat je goed bent, dat klopt niet. En Job? Laat ik me voor de informatiedichtheid dan maar vooral beperken tot hoofdstuk 19. We hebben het samen gelezen, hè? Zal ik even in bange vogelvlucht een paar dingen noemen? Weet dat God mij neergedrukt heeft. Ik roep geweld, maar krijg geen antwoord. Hij heeft mijn weg versperd. Hij heeft mij van mijn eer beroofd. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken. Hij heeft zijn toren tegen mij laten ontbranden. Hij doet alsof ik zijn vijand ben. Dat is wat er staat. Zo is dat voor Job. En hij begrijpt er helemaal niets van. Hij die leefde in de tijd van Abraham, die door het geloof zich helemaal moesten overgeven aan God. Hij ziet iets van God wat niet klopt met wat God van zichzelf zegt. Ik dien u met mijn hart. Ik gehoorzaam u. Waarom doet u dit dan? Nou, die drie vrienden zijn goed begonnen. Als ze horen dat Job dat allemaal meemaakt, komen ze bij hem. 7 dagen en nachten zwijgen ze, dat is een goed begin. En ze huilen alleen maar. En dan komt het. De ene zoekt het in de logica. De ander zoekt het in zijn traditie. Van ja, bij ons vroeger zeiden ze dat ook al zo, dat is vooral Bildad. En Elifas, die probeert het op een andere manier. Maar Job is niet tevreden. Hij houdt God verantwoordelijk. En nergens in dit boek lees ik dat God uitlegt waarom. Hij laat Job razen. Uitrazen. Zet Job op zijn plek. Maar houdt hem tegelijkertijd vast. Want als je helemaal aan het einde van het hoofdstuk 42 bent, zie je dat Job niet voor niets heeft volgehouden. In zijn leven, in het leven van toen, in de tijd van Abraham en Tera, zoveel eeuwen terug, heeft iedereen kunnen zien, niet alleen de duivel, maar ook zijn vrienden en ook zijn familie, tot en met de dag van vandaag, alle mensen die van zijn verhaal horen, er kunnen momenten zijn dat mensen zoveel meemaken, dat je denkt, als mij betrof, had ik bedankt voor God. En dat je hoort, toch houdt God zijn kinderen vast. Toch zijn er bij zijn kinderen, hoe lang ze ook kunnen razen, momenten dat ze zich weer helemaal aan hem overgeven. Ik ben benieuwd of u deze lijn kunt volgen. Of dat u denkt, wanneer komt de stap naar Jezus? Wanneer komt de stap naar de opstanding uit de dood? Want we hebben het toch samen gelezen, het gaat verder. Ik weet, zegt Job, mijn losser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. U zegt, het is allemaal goed gekomen in het leven van Job. Ik dacht altijd dat Job bedoelde straks bij de opstanding uit de doden, als Jezus terugkomt. Ja, die lijn is al in de vroege kerk getrokken, in de kerk van het Westen, Hieronymus en Origenes. Die hebben dit vooral als een profetie gezien van de opstanding uit de doden. Een heenwijzing naar Jezus Christus en Luther is hen gevolgd. Maar Chrysostomus, die meer de vader was, de kerkvader van de kerk in het oosten, heeft dat anders uitgelegd. En in navolging van hem Calvijn, nou zomaar even om wat te duiden, hè, voor degenen die theologisch geïnteresseerd zijn. En die uitleg van dat het hier niet zozeer gaat over de opstanding uit de doden in eerste instantie voor Job, misschien wel voor ons, maar niet voor Job, heeft alles te maken met dat hij hier spreekt over God als zijn losser. We moeten niet concluderen, nou ja, Job was natuurlijk best wel heel oprecht, maar hij was ook een zondaar. Staat er niet ergens van hem dat hij zegt, kan iemand die onrein is een rein kind voortbrengen? Moest hij ook niet een verbond met zijn ogen sluiten als die prachtige jonge dames voorbij zag lopen om er niet op een verkeerde manier naar te kijken? Dus die man die wist ook wel van zonde en die heeft een borg en een zaligmaker nodig. En die is er nog niet, maar net als Abraham heeft hij de dag van Christus van ver gezien en zich er al in verheugd en zo moeten we... Nee, wacht even, het gaat hier niet zomaar over een zaligmaker. Hij grijpt hier in zijn worsteling, terwijl die zegt, was het allemaal maar opgeschreven. In de rotsen gekerfd. Grijpt hij zich uiteindelijk vast alsof hij denkt, ja dat heeft ook geen zin, want dan ben ik er niet meer. Het moet in mijn leven gebeuren. En dan doet hij een beroep op God als zijn losser. En een losser in de tijd van het Oude Testament was iemand, een familielid, die je erbij kon roepen als je het zelf niet meer trok. Financieel niet, economisch niet, relationeel niet. Soms gebeurde het dat je onteigend werd omdat je het niet meer op kon brengen. Werd je slaaf op dat eigen stukje grond. Kon je voor een ander werken op het land wat eigenlijk jou toebehoorde. En dan kon je een beroep doen op een familielid die ertussen kwam en zei, ik koop het voor je terug. Ik maak je weer eigenaar. De losser. Een familielid die bijspringt. Ja, die jouw plaats inneemt. En het voor je opneemt en zelfs als er sprake was van moord met voorbedachte raden, kon zo'n losser je bloed wreken. Zo grijpt Job zich vast in zijn geloof. Toch, echter, ik echter weet, mijn losser is de levende. Dat staat er letterlijk niet, die leeft, maar die is de levende. Dat is mijn God. Die bestaat van eeuwigheid. Ook al lijkt het onrechtvaardig wat ik allemaal meemaak. Ik heb hem leren kennen als de God die betrouwbaar is. En die in de grootste diepte het meest nabij komt. God die voor mij opkomt. En het voor mij opneemt. Treffend is het dan, als je hem hoort zeggen, pak het er weer even bij. Als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat wil niet vanuit deze uitleg zeggen dat Job gedacht heeft aan het ontbindingsproces, hè, van zijn lichaam. En dat hij straks, als dat allemaal gebeurd is, in een nieuw lichaam God zal zien. Maar dat hij gewoon wijst naar wat er het laatste in zijn leven gebeurde. Dat hij zat te krabben, dat zijn hele huid open ligt. Dat als dat ziekteproces ten einde is, dat hij het meemaakt voordat hij sterft. Dat God van zich laat horen. Dat hij niet altijd blijft zwijgen. En wat is dan uiteindelijk de afloop? Hoofdstuk 42, vers 6. Even bladeren. Ik heb vanmorgen deze preek gehouden in Schonewoed. Dus ik heb de preek in de Statenvertaling. Dus ik moet nu even de herziende Statenvertaling, die ken ik nog niet helemaal uit mijn hoofd, erbij pakken. Job 42, het laatste hoofdstuk. En wat lees je dan? Dat Job tegen de Heere God zegt, ik weet dat u alles vermag. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. We hoefden niet eerst voor dood te gaan. Hij heeft het meegemaakt in zijn leven. Hij heeft weer 10 kinderen gekregen. Zijn bedrijf is weer opgestart. De vrienden hebben hem niet langer verlaten. Familieleden kwamen terug. Op het moment dat familieleden in het leven van Job hem lieten stikken en alleen maar met prachtige adviezen kwamen, maar hem niet konden helpen, heeft Job zich vastgegrepen aan God. Heere, u hebt het beloofd, u bent een losser, u bent een levende. U komt in mijn leven erop terug, toch? Dat is gebeurd. En dat maakt het ook ingewikkeld. Ik wil het niet per se een ingewikkelde preek maken, maar wel recht doen aan de complexiteit van het boek Job en van het leven van vandaag. Want je zou kunnen denken, Godezijdank maak ik niet mee wat Job meemaakt. Maar met deze uitleg zou je kunnen denken, ik wou dat ik meemaakte wat Job meemaakte. Ja, dan niet dat je al zoveel kwijtraakt als hij kwijtraakte, maar wel dat ik in dit leven er al iets van zou zien. Dat mijn lieve man niet zoveel pijn zou hebben. Of dat meisje die zegt dat mensen in mijn familie meer zouden gaan geloven. Dat die in die echt aan me gezeten heeft. Zouden hem allemaal de hand boven het hoofd. Maar hij heeft me misbruikt. Het komt nooit voor de rechter. Nou, vul je eigen vragen maar in. Misschien ook wel vragen naar aanleiding van de boodschap van vanmorgen. Vragen die Jezus oproept, niet dominee van de Brink. Laten we daar even helder over zijn. God die het op zich heeft genomen. Jezus die al onze krankheden heeft gedragen. Jezus is overwinnaar. Er zitten mensen met een huwelijk aan puin. Er zitten mensen met een lichaam wat niet wil. Met een psyche die beschadigd is. En dan ook de vraag. Heer, ik zal niet zeggen dat ik zo volkomen ben als Job, maar ik probeer tot uw eer te leven. En waar is het dan? Als je kijkt naar je gezin, de zorgen die je hebt, de toekomst. Hoe moet dat toch? Maakte ik dan maar mee wat Job meemaakte? Namelijk dat God het aan iedereen liet zien. Ik kom nu voor je op. Sta op uit je depressie en keer er nooit meer in terug. Begraaf je verleden. En leef in het licht. Ja, zeggen wij dan, dat is geloofstaal. Ja, precies. En daarom kunnen wij, als het gaat over Advent, en wij spreken over hoe God steeds verlossend komt in het leven van Israël, in het leven van de volkeren, in het leven van mij, kunnen wij niet om Jezus heen, toch? En is het zo dat Job woorden gesproken heeft waar hij zelf misschien niet altijd de diepte van heeft doorzien tot op de komst van Christus? Maar wij die het lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Wat een wonder, Advent. Daarbij denk ik eerst even terug aan hoe Jezus als eerste kwam. God werd familie van mij. Kun je dat begrijpen? Dat die hoge, heilige God er niet voor koos om zijn zoon in een gedaante van een engel naar de aarde te sturen. Maar hij nam het zaad van mensen aan. Zonder zonde, ja. Maar hij heeft de angst voor de dood gekend. Hij heeft geweend bij het graf van zijn vriend. Hij heeft vol blijdschap al laten zien toen hij die moeder zag huilen. Hier je zoon die op weg was om te begraven. Kijk eens, ik heb hem levend gesproken. Hier heb je hem. Hij gaf hem aan zijn moeder. Advent. God legde zich met eerbied gesproken erbij neer in een kribbe. Liet zich hangen aan een kruis. Nam de plaats in van mij. Heeft geruild. Ik jouw zonde. Ik jouw ziekte. En jij? Nu al de vergeving. En hier en daar de heling. Maar straks volmaakt. Ik weet. In het licht van Jezus. Hij is de levende. Ben je wel eens bang voor de dood? Vraag je wel eens af, haal ik de eindstreep wel in het geloof? Wat moet ik? Ik weet dat ze hier zijn. En dat ze ook thuis met ons verbonden zijn. Die soms denken, oh God, hoe haal ik de ouderdom? Zonder niet gek te worden. Ik wil het zeker geloven, maar wat ik mee heb gemaakt. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Kan er nou niet nog een beetje meer licht bij? Waarom moet er weer een steentje in mijn kruiwagen? Weer een spijker door mijn ziel. Hoor het dan. Job praat niet goedkoop. Hij houdt zich vast. Te midden van een situatie waarvan je denkt, stop er toch mee. Nee, dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Hij kan God niet begrijpen, maar hij kan hem ook niet loslaten. Waarom niet? Omdat God zijn grote hand onder dat leven van Job heeft gelegd. Er kan geen duivel wat aan veranderen, al dacht hij het. Meer dan overwinnaar, zegt Paulus later, ben ik. Door Christus, die mij kracht geeft. Wat een voorrecht. Als ik ook op deze eerste Adventszondag dan vooruit mag blikken. Niet alleen achterom. Hoe kwam God toen als de redder naar de aarde? Maar ook hoe komt hij straks als mijn rechter opnieuw? Ja, zegt iemand, wist ik dat maar. Een ander zegt, ik weet het wel, maar ik voel het niet. Dat moet je niet meer zeggen. Weten en voelen zijn geen twee verschillende dingen als het gaat over het Hebreeuws. Als Job zegt, ik weet, dan gebruikt hij hetzelfde woord als gebruikt wordt als een man en vrouw lichamelijk intiem zijn. Ja, daar. Even een heel klein uitstapje, maar niet onbelangrijk, denk ik. Dat is waarom het zo belangrijk is dat seksualiteit plaatsvindt in een relatie waarin je elkaar helemaal kent. Hoe vaak is het niet andersom? Een jongen en een meisje kunnen elkaar helemaal beschrijven, lichamelijk, de ins en de outs, laat ik maar zeggen. Maar een fatsoenlijk gesprek over waar je voor leeft en hoe je elkaar trouw blijft en dat is er niet. In het Hebreeuws is het kennen van iemand verbonden met intimiteit. Dan alleen ben je betrouwbaar. Dan alleen kun je er voor die ander zijn. Job heeft het hier dus over geloofskennis. En dat betekent soms, net zoals in een goede relatie. Op dit moment heb ik bijna niet aan mijn vrouw gedacht. Dat is maar goed ook, anders krijgt u een heel onsamenhangende preek. Ik ben nu bezig met de verkondiging van het woord. Daar kan ik niet aan haar denken. Maar wil dat dan zeggen dat ze, als ze dit nu hoort, dat ze dan straks thuis zegt van, oh, hou je niet meer van me? Natuurlijk wel. Of voel je dat niet altijd even zo? Omdat er heel veel andere dingen zijn die je in beslag kunnen nemen. Natuurlijk kan ik in beslag genomen worden door het leed en de ellende en de narigheid die ik om me heen en bij anderen zie. En soms weet ik het ook niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet in de Heere geloof. Dat ik het niet weet. Dat is nou juist waar ik me aan vastklem. Ik zie het niet. Maar het is een bewijs van de zaken die ik niet zie en toch geloof. En dan let ik op Job. Dan let ik op Abraham. Dan let ik op Sarah. En dan zie ik al die gelovigen door heel de Bijbel heen. Hunkeren naar de toekomst. Waar Jezus zal komen om recht te doen. Advent. Hij kwam bij ons heel gewoon. In een kribbe. Hij kwam bij ons schokkend ongewoon aan een kruis. Maar hij heeft overwonnen. Nee, toen Jezus riep het is volbracht, dachten niet alle begrafenisondernemers, oeh, nou ben ik mijn baan kwijt. En gelukkig zijn ze tot op de dag van vandaag om liefdevol ons nabij te staan. In tijden van verdriet en gemis. En ook de huisartsen en de ziekenhuizen. Ze hebben hun handen vol, ook in deze tijd. Waaruit blijkt dat Jezus overwonnen heeft? Zo waar als hij heeft gezegd, ik zal, komt hij terug. Zo zeker als die jongen erna in opgewekt werd uit de dood en weer gestorven is. Zo zeker als Lazarus stierf voor de tweede keer, zal Jezus komen om al de gelovigen op te roepen. Kom, word wakker, sta op. En dan gaan de boeken open.
Ben je nooit meer bang? Word je nooit meer ziek? Raak je nooit meer iets kwijt? Is er niemand die in een rolstoel in de eredienst moet worden binnengedragen? Hoeft er nooit meer afgekondigd te worden dat er iemand gescheiden is? Zingen we nooit meer gelijk het gras is ons kortstondig leven? Nee. Is er nooit meer iemand moe? Raakt er nooit meer iemand zijn baan kwijt? Daar wordt alles rechtgezet. Wat kan ik daarna verlangen? Te midden van allerlei beperkingen. Te midden van alles wat naar de, u weet wel, lijkt te gaan. Bouwt God zijn koninkrijk. Zal Israël hun Messias gaan belijden? Voordat hij komt zullen ze hem aanroepen. En zullen ze drinken van de fontein. Gewassen worden van al hun ongerechtigheden. Totdat die dag aanbreekt, is er hoop voor je kinderen. Ook al denk je het komt nooit meer goed. Is er hoop voor je lichaam. Ook al gaat het niet de goede kant op. Is er hoop voor de koninkrijk van God. Want hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat een vooruitzicht. Het ergste is niet dat ik eenmaal in de grond word gelegd en begraven. Nee hoor. Hoe vreselijk veel pijn het kan doen om geliefden te moeten missen. Het ergste is dat als ik een leven zou leiden waarin ik alles niet krijg wat Job wel kreeg, en tot het einde toe ben ik rijk, gezegend en gezond. En ik heb Christus niet als mijn losser. Ik zou niet willen ruilen. Sterker nog, al moet ik er doorheen. Door de woestijn naar het beloofde land. Dit weet ik. Mijn losser leeft. Hij neemt het voor mij op. Hij werd mij. Hij werd vlees. Hij komt. Zoals hij uit de dood is opgestaan, mag ik hem verwachten. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 116. En daarvan het vierde en ook het vijfde vers. 116, vers 4. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En ook het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen.